próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Martin Koolhoven weet niet wie Towns van Zandt is. En toch houdt hij van westerns. Wij van Woeste Meuk vergeven hem dat. Met Brimstone maakt hij een film die Jan Terlouw zeker niet als het denkbeeldige touwtje uit de brievenbus zal hebben ervaren. Martin Koolhoven hoort, alleen al om zijn karakteristieke kop, in een gele sportauto begeleid door een keiharde wah-wah-gitaar door Rome te razen. Daarom gingen wij van Woeste Meuk maar eens met hem lopen, door Amsterdam, op weg naar de plek waar in de jaren 70 een legendarische filmscène werd opgenomen. Onderweg naar die locatie vond Martin heel veel van heel veel. Luistert u naar Martin Koolhoven.
Een boek verfilmen.
Ja.
Dat heb je al een keer gedaan.
Heb ik al 3 keer gedaan.
Ja. Ja. Hoe is dat? Kan je eens vertellen, ik ben daar gewoon een totale leek in. Helemaal vanaf het begin, hoe gaat dat?
Je wordt geraakt door iets in dat boek. En dan vormt er een idee in je hoofd van de film die je dan voor je ziet. In het begin is dat nog niet heel goed uitgebalanceerd. Maar je denkt dat er, en dat kan... Ja, dat kan om allerlei redenen zijn. Dat kan omdat je het hele verhaal goed vindt. Maar het kan ook zijn dat je een bepaald soort idee er goed van vindt. Dus dat heeft daar heel erg mee te maken waar je nou precies voor valt. Hoe de vervolgstappen dan zijn. Maar als ik het simpel probeer te vertellen, zijn er twee dingen eigenlijk die je moet doen op het moment dat je een boek wil verfilmen. En het ene is, dat is meer vakmatig. Dat is... Dat literatuur is iets anders dan cinema. Dus je moet scènes die... Dat moeten filmische scènes worden. Of dat moet een filmisch verhaal zelfs worden. Dat is nou, als ik Oorlogswinter als voorbeeld neem... Ja, daar gebeuren er heel veel dingen die gebeuren omdat ze aan hem verteld worden. En in een boek zijn letters. Dus op het moment dat iemand het zelf meemaakt of iemand vertelt het tegen iemand... Je krijgt het in je hoofd.
Ja.
Wat er gebeurt. Maar op het moment dat je een film maakt en iemand vertelt het tegen iemand, dat is niet dezelfde gebeurtenis dan dat je het ziet gebeuren. Dus dat is de eerste verandering die er was. Maar het andere ding is, dat, en dat is de tweede en die is minstens zo belangrijk, is dat ik ben niet dezelfde persoon als die auteur. Dus los van dat het een ander medium is, is het ook, ben jij gewoon iemand anders. Dus ook Oorlogswinter, weer als voorbeeld te nemen, Jan Terlouw. Als je aan hem vraagt van waar gaat het boek over, dan zegt hij van nou, het is een jongetje die er niet om gevraagd heeft, maar die krijgt de verantwoordelijkheid in zijn schoot geworpen en hij neemt die verantwoordelijkheid. Voor hem gaat dat daarover, over verantwoordelijkheid nemen. Terwijl ik, voor mij ging het, ik vond het veel interessanter om een jongetje die juist heel graag mee wilde doen en die kon wachten tot het hij mee kon doen en die er dan achter komt dat het allemaal... wat anders is dan dat hij zich had voorgesteld. Uiteindelijk gaat voor mij Oorlogswinter, de film gaat over het verlies van onschuld.
Ja.
Over volwassen worden. En dat is anders dan het boek.
Dus die vrijheid die is er gewoon. Dat is op zich wel.
Nou, die vrijheid is er als je die krijgt van een auteur. Dus een auteur kan zelf bepalen.
Ga je dan bij Jan Terlouw langs om dit met hem te bespreken?
Ja. En hij moet wel.
En hoe ging dat?
Ja, dat ging goed. Ik kon het goed met hem vinden. En ik weet ook niet of ik letterlijk zo in het begin dat zo gezegd heb. Maar ik heb wel duidelijk gemaakt dat ik wel dingen zou moeten aanpassen omdat ik iemand anders ben. En omdat de film anders is. En daar had hij
Hoe reageerde hij daar dan op? Want het is nog wel best een ding als iemand aan je boek gaat komen.
Ja, nou ja, daar zijn verschillende auteurs zijn er heel anders in. Weet je, ik verander het boek niet, hè? Ik bedoel,
nee, maar toch.
Ja. Dus sommige mensen zijn daar heel... een kennig. Ik heb daar gelukkig nooit mee te maken gehad. Maar ik weet wel dat er mensen zijn die zo zijn.
Nou, Wieringa, Tommy Wieringa, ja. Die heeft hem teruggekocht, toch?
Nou, die heeft een rechtszaak.
Een rechtszaak zelf,
en
ja.
En heeft het op die manier teruggekregen, ja.
Ja.
Ja. Ja. En ja, in principe is dat zijn recht. In de zin van dat als hij... als, het is jouw verhaal. En jij moet ermee kunnen leven met wat ze ermee doen. Zonder jou zou het er überhaupt nooit geweest zijn. Dus ja, op het moment dat het een boek is wat, van een auteur die gestorven is of zo, dan heb je weer een andere. Dan gaat het weer anders. Maar in principe zou ik wel. Ja, ik heb wel zoveel respect voor de originele auteur om in ieder geval dat van tevoren duidelijk te maken dat het zo zal gaan.
Ook tijdens het proces had je dan ook nog contact met hem? Dus,
ja, niet zoveel, maar in ieder geval aan het einde, toen het scenario min of meer af was, ben ik nog een keer langs gegaan en heeft hij het gelezen. En toen had hij een paar details en de grootste verandering eigenlijk die erin zat, wat mij betreft, die liet hij onbesproken. En daar ben ik toen zelf over begonnen. Ik zeg maar, Jan, ik heb dat einde veranderd, weet je. Dat, nou, dat moet ik even zeggen dan, want voor de mensen die het niet gezien hebben of gelezen hebben, de oren dicht. Maar zijn oom blijkt van de hoofdrol blijkt de verrader te zijn. In het boek heeft hij hem onder schot, rent hij weg en wordt hij eigenlijk door een toevallige vliegtuig, sterft hij. Er gebeurt iets, gaat iets mis en dan... En op die manier krijgt hij zijn comeuppance, zoals dat... maar dat is dus niet gedaan door de hoofdrolspeler. Terwijl mijn idee was, als ik het wil hebben over het verlies van onschuld... En als dan moet hij ook zijn onschuld verliezen. En dan is uiteindelijk moet hij dan het ergste wat hem kan overkomen, is zijn oom, waarvan hij eigenlijk altijd een soort... Dat was een soort surrogaatvader. Die zal die dan neer moeten schieten. Dat is de uiterste consequentie.
Hij is veel
en, dus hij schiet hem dus ook in zijn rug ook nog. Dat is de meest laffe daad die er eigenlijk is. Ja. Waar je dus de meest traumatische ervaring die er is. Maar ik had hem dat gezegd. En toen zei, Jan, dat vond ik wel mooi. Hij zei, ja, ik heb dat destijds overwogen, maar ik durfde dat niet. Dan zei ik, maar ik geloof dat het goed is, zei hij.
Ja. Dat vind ik wel groots eigenlijk.
Ja, ik weet ook niet of ik dat dan naar buiten moet brengen. Maar dat is dan bij deze... Ja, nee, dat is zeker groots, ja.
Ik vroeg me wel ook af. Ik heb ook nog wel even aan jou zitten denken. Toen ik Jan Terlouw zag zitten. Dat hij met dat touwtje uit de brievenbus kwam. Wat doet dat met jou? Want jij hebt natuurlijk gewoon... Jij bent enorm geraakt door dat boek. Jij hebt dat verfilmd.
Ja.
En dan zie je daar opeens een man zitten... Die volgens mij helemaal losgezongen is van de realiteit.
Ja, nou ja, als je het hem vraagt, denk ik dat hij daar heel mooi aan terugdenkt. Omdat hij is er ook heel gevierd door. Maar ik vond het een iets wat pijnlijk om te zien. Ja. Ja.
Ik moest echt aan jou denken. Dat meen ik.
Hoe zou hij dat? Nee, ik heb er ook. Ik
ja,
heb
dat
niks
meen
over
ik echt wel. Jij hebt je
publiek.
Met hart
ik zeg nu wat over, maar ik heb er toen. Ik ben er niet over begonnen, omdat ik dat. Ik vond dat heel pijnlijk, ja. Ja.
Hey, want bijvoorbeeld, stel je nou voor over 50 jaar wordt Brimstone opnieuw verfilmd. Ja. Stel je voor. Je hebt natuurlijk heel veel films die in de jaren 30, 40 zijn gemaakt en dan een nieuwe Scarface bijvoorbeeld dan in die veranderen.
Ja.
Dus hoe zou je daar moeite mee hebben dan? Laat ze maar lekker hun gang gaan. Laat ze het verhaal maar even lekker veranderen. Ja, laat ze het einde maar veranderen.
Ik weet niet of ik zo groot zou zijn. Dat weet ik niet. Of ik, maar als dat een maker is die je heel goed vindt en die je vertrouwt. Dan zou ik dat denk ik wel doen, ja. Ja. Maar dan... ja, dat is wel essentieel.
Wat vind jij, welke verfilming van een boek heeft op jou grote indruk gemaakt? Wat vind jij nou een van de beste verfilmingen van...
Nou, dat is een lastige vraag. Omdat, wat is nou de beste verfilming? Is dat een...
Nou, beste.
Maar als je het zo stelt, dan is het een boek... Als je het leest, dat dan zoveel mogelijk klopt met wat je in je hoofd had? Of is het gewoon de beste film die wat op een boek gebaseerd
maar gewoon
is?
Die combinatie. Bijvoorbeeld de avonden. Ja. Ik had het zelf bijvoorbeeld met de avonden van Gerard Reven. Ja. Mijn lievelingsboek. Ja. Een van mijn lievelingsboeken. En...
Wat vond je van die film?
Niet goed.
Ja. En wat vond je er niet goed aan?
Te gestileerd.
Okay. Maar Reven is op zich ook gestileerd.
Maar mij stoorde dat...
Ja, maar je hebt ook gewoon een bepaald beeld. Als je een boek
Je wint het bijna nooit. Hè? Maar nee, Tim Krabbe zei er iets goeds over. Die zei, want ik heb ook een Tim Krabbe boek verfilmd. En die zei van meestal is het zo dat het eerste wat je tot je neemt, dat je dat het beste vindt. Dus als je eerst de film ziet en daarna het boek gaat lezen, vind je die film beter. Ja. En andersom. En dat is met liedjes ook vaak zo. Hè? Daarom zijn heel veel mensen ook altijd heel veel boos op covers. Totdat ze een nummer wat ze niet...
Adele, Make You Feel My Love.
Maar het gebeurt niet zo heel vaak dat je een nummer helemaal te gek vindt en dat er dan een andere uitvoering komt die je ook te gek vindt. Zijn er wel voorbeelden van?
Ik had het wel met het boek, de verfilming van Under the Volcano van Malcolm Lowry.
Daar heb ik meer gehoord, maar ik heb nooit dat was gelezen.
Dat boek vond ik helemaal fantastisch. Een beetje Ulysses-achtig boek over één dag, de laatste dag van voordat hij sterft van een consul in Mexico volgens mij. En die film is zo radicaal anders. Ja. Je hebt zo'n andere. En daar dacht ik van, oh ja, dit is gewoon. Daar gaat het over. Ja. Dat vond ik echt een fantastische verfilming.
Ja, heb ik meer gehoord. Maar voor de rest, ik bedoel, The Godfather bijvoorbeeld. Ja. Dat is om een film te. Maar in Nederland ook. We hebben de Turks Fruit, vind ik.
Ja, daar gaan we het uitgebreid over hebben zo.
Dan kunnen we Soldaat van Oranje, waar ik nooit gelezen heb, maar dat is ook een boek.
Ja.
Ja, maar er zijn ook heel veel boeken. Wat is het? Die Hard 2 en Die Hard 3, geloof ik. In ieder geval Die Hard 2 is ook een boek.
Het boek Die Hard 3.
Ja, dat is gewoon een andere. Volgens mij is het boek wat helemaal niks met Die Hard te maken heeft. Maar dan hebben ze gewoon die hele plot natuurlijk gewoon gestolen.
Geweldig. Ja, ja dat kan natuurlijk ook.
Ja, dat is ook een boek. Ja,
ja dat kan ook, ja. Dat je Suske en Wiske 64 gaat verfilmen, ja. Ja, even pak je kop.
Ja, wil ik ook wel, ja.
En een ja. Nog heel even terug over... voor Brimstone. Ik heb gekeken, wij hebben... volgens mij, ik heb teruggekeken in onze tweet-historie. Ja. En toen hadden wij volgens mij al rond 2010 hadden wij soms contact. En, maar toen jij Brimstone ging maken, toen hebben we het over, volgens mij heel kort over muziek gehad. En ik weet dat jij met Nick Cave bezig was.
Dat is ook een beetje iets wat ik geheim hou, maar dat is wel waar, ja. Ja. Oh. Ja. Nou ja, in de zin van, ja, dat is, ik vind het gewoon niet aardig voor Tom en zo, weet je wel.
Zo gaat dat toch? Ja,
zo gaat dat toch. Nee, Nick Cave, dat ging toen allemaal via zijn agent. Agenten, geloof ik. Dus ik heb nooit zelf contact met hem gehad. Maar er was interesse en hij vond het mooi. Alleen toen ging zijn zoon dood. Hè? Dus toen,
Wat mij vooral interesseert is... dat is nogal een verschil.
Met wat het geworden is?
Ja.
Ja, nee, klopt.
Denk ik.
Maar ik vind... Je gaat voor iets... En als dat dan niet doorgaat, dan moet je... Het slechtste wat je kan doen is daar een soort van surrogaat voor bedenken. Omdat ik namelijk ook echt niet zou weten wat dat zou zijn. Ik weet niet of zijn filmmuziek kent.
Dan, ja, zeker.
Nou, dat vind ik echt prachtig. Ja, heel prachtig. Specifiek. Ik zou niet...
Samen met die, hoe heet die, Alice of zo?
Ja, Warren Ellis, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Nee, dat...
Nou ja, het vooral...
Ze zitten erin, zie ik, hè, de zoetjes. Ja, oké, okay, dankjewel.
Vooral het verschilt... Ik vind...
Ik had het ook een cameraman. Ik zou eigenlijk een hele andere cameraman hebben.
Ja.
En toen heb ik die kon op een gegeven moment niet meer. Dat wij verschoven of zo, ik weet het niet meer. En toen heb ik een andere cameraman, maar ook echt een hele andere cameraman gekozen. Ja. Ja.
Hoe laat in het proces van zo'n film gebeurt dat? Want het klinkt een beetje alsof het echt een soort last minute bijna is. Toch een andere cameraman. Dus...
Ja, nou ja, dit soort dingen gebeuren bij film heel vaak. Hè?
Want,
omdat je met een planning zit en op een gegeven moment, door financiering of zo, ga je een aantal maanden naar achter. Of soms al een half jaar, soms nog meer. En dan kan het zijn dat iemand alweer een andere film had staan.
Ja.
Maar het meest verschrikkelijke wat er gebeurde was dat vlak voor het draaien, twee belangrijke acteurs, de hoofdrol en een bijrol, maar wel de grootste naam, die stapte eruit.
Oh.
En dat was Mia Wasikowska, die stapte, ik geloof 10 dagen voor het draaien stapte ze eruit. En toen hadden we heel snel schakelen en... En toen heeft Dakota Fanning is toen ingestapt. Maar toen twee dagen voor het draaien, of drie dagen, maar ik dacht twee dagen voor het draaien. Toen stapte Robert Pattinson uit, en, die nu Batman is. Ja. En die... En dat was de grootste naam die we hadden. En als je van tevoren, als je bezig bent, dan kies je gewoon de acteurs uit die je wil. Maar dan op een gegeven moment komen de financiers bij en dan staan er allemaal namen. En dan heb je allemaal handtekeningen van mensen die daarop ja hebben gezegd. Dus op het moment dat iemand grote namen is en eruit stapt, heb je een probleem. Dus toen moest ik een even grote naam terug hebben. En dan moest ik toestemming van al die mensen. Nou, gelukkig had Kit Harington had het scenario gelezen. En die waren ze al aan het pushen naar mij toe om erin te doen. Maar ja, ik had toen Pattinson al. En toen is terug van zijn vakantie gekomen om in die film te zitten. Gelukkig. Anders was die hele film niet doorgegaan. Ja.
Was die hele film niet doorgegaan? Dan praat je over miljoenen. Ja. Dat gaat een groot fiasco. Dat zou mijn einde carrière kunnen zijn bij.
Oh ja, maar er zijn heel veel momenten geweest waarbij. Er was echt een ander moment ook. Dan weet ik nog goed dat ik Els van der Vorst, dat is mijn producent en zakelijk partner. En dus het is vanuit ons bedrijf is het gefinancierd en geproduceerd. En ik weet nog goed dat ik zat op een gegeven moment. Ik zeg: oké, dus we zitten nu in de situatie dat. We gaan failliet. Plus, ik ben mijn scenario ben ik kwijt. Ik kan daar nooit meer... En ik moet dus nu gaan nadenken... A, hoe ik dat geld terug moet brengen. En B, hoe ik de rest van mijn leven ga... Qua carrière. Want ik had natuurlijk een soort idee... van wat ik wilde gaan doen. En ik dacht, ja, dan ga ik gewoon weer terug naar... naar wat ik daarvoor aan doe. Ik had daar helemaal... Maar dat was wel de diepste dal waar ik in zat toen.
Het is ook best wel riskant toch, om je eigen producent te zijn.
Ja, maar
bedoel,
ook,
maar het geeft je ook...
Ja, natuurlijk, want ik bedoel...
Artistiek.
Het geeft je ook controle en macht in zekere zin.
Maar ook geen klankbord meer.
Nou ja, ja, wel, want Els is, ja, maar Els is wel echt mijn klankbord. Ja. En, alleen je hebt een andere verhouding. Maar het heeft er ook toe geleid dat ik uiteindelijk al mijn geld erin gestopt heb. En wat er gebeurde toen was dat Pattinson eruit ging en dingen erin kwam, hoe heet die, Kit Harington. Was er één dame in Duitsland die was fan van Pattinson en die stapte eruit. Dus toen moesten wij 100% erin, zoals dat heet. Daarvoor zaten we met 50% van ons salaris erin en toen op 100%. En halverwege het draaien bleek dat ik veel te veel geld uitgaf. Dus toen moest er geld bijkomen. Maar ja, dat kan dan niet. Dus de enige manier waarop we toen konden... was alle eventuele geld wat ik er ooit aan zou verdienen... om die plek dan te verkopen aan nieuwe mensen die er geld in stopten.
Het lijkt me zo... Vooral in je kopie zo vol worden.
Als maar gelukkig ben je als je aan het draait, tenminste ik wel... Dan
kun je alles loslaten.
Nou, you don't care about anything else. Dus als al moet ik mijn fucking huis, weet je, dan ga je gewoon door. Weet je, dan,
bijzonder.
Ja. Maar jij kan, inmiddels weten we dat jij gewoon tot 2048 gewoon over film kan blijven lullen op de televisie.
Ja, dat kan ook altijd. Ja,
maar nee, dat meen ik, maar ik meen dat ook nog serieus. Gewoon. Ja. Ik vind dat gewoon verpletterend goed.
Nou, wat leuk.
Maar ik heb maar vooral nou, omdat het ook zoiets anders is dan film. Het is gewoon, er zit natuurlijk ook markt in.
Ja.
Aan alle kanten. Maar ik vind dat zo'n talent als mensen iemand naar een film kunnen doen verlangen. Of naar een boek.
Ja.
Dat is wel een groot talent van jou. Herken je dat?
Het is natuurlijk wat het programma is.
Ik heb het over
best...
het filmprogramma.
Ja. Kijk voor Koolhoofd. Maar dat is... dat is wel goed ontvangen en wat je, ik ben nog nooit zo ver, of je nou 100 keer bij, dat weet jij ook, als je bij de Wereld Draait Door zit, dan herkent iedereen je, weet je, dan ben je, alleen dat is een ander soort van waardering die je dan krijgt, van hey, jij bent Pietje Puk, weet je wel, dan als iemand daadwerkelijk hey, ik vind je film goed, of hey, ik vind je, weet je wel, dus, maar bij deze, ik krijg gewoon heel veel terug van ik heb een zoontje die wil nu ook filmmaker worden. Ja. En weet je daar ben ik wel heel trots op. Want dat is natuurlijk, ik bedoel, als ik iets wil, de reden dat ik überhaupt ooit ben gaan zeggen om in dat soort programma's te gaan zitten, is omdat ik vond dat er in Nederland zo weinig waardering is voor film. En ik hoop dat ik bijdraag tot het idee dat het daadwerkelijk iets is wat belang heeft, maar wat meer filmliefde. En ik heb het idee dat sowieso wel aan het verbeteren is in Nederland. En ik hoop dat ik daar een klein beetje aan bijdraag. Dus ja, ik krijg dat wel terug. Dat
straalt enorm liefde voor film uit. Ik was gewoon wel... ik vind het heel goed hoe je het presenteert. Het lijkt een beetje alsof je namelijk allemaal uit je kopje doet.
Ja.
En soms stotte je een beetje en dan zie je je nadenken. Heb je een notities voor je neus, een soort autocue? Of is het echt gewoon zo?
Dat vind ik ook, is zo.
Vind ik ook het vette van dit format, dat het zo...
Ik weet jou ook echt kennen,
weet je wel?
Het idee was, want ik werd door de VPRO benaderd, David Kleiweg. Dat is een regisseur die hele mooie dingen maakt. En die zei van, zou je dat willen doen? Een soort van college of zo. Ik zei, ja, college, dat vind ik al, weet je. Ik zei, nou, ten eerste wil ik het graag over genrefilms hebben, want daar ligt mijn passie. En toen op een gegeven moment in een van de eerste gesprekken over hoe we dat dan gingen doen. En ik ga dan vrij snel gewoon over film praten. Dus ik ga dan dingen uitleggen over wat ik wil. En toen zei hij, ik wil gewoon dit. Wat jij nu doet, dat wil ik eigenlijk dat het is. En toen zei ik, ja, maar dan moet je een manier bedenken waardoor ik moet het dan niet tegen een groep mensen in de zaal. Dan moet je gewoon iets bedenken dat ik het zo direct mag.
Ja.
Dus dan hebben ze in plaats van een autocue, hebben ze gewoon een camera daar neergezet. Dus ik vertel het hem. Dus ik zie hem, alleen het lijkt alsof ik de kijker aankijk. Ja. En ik heb wel voorbereid waar we het over gaan hebben. Alleen we spreken altijd af dat ik gewoon vrij mag associëren. Dus ik kom gewoon ook op ideeën terwijl dat ik het doe.
Godzijdank.
En het moet soms wel eens opnieuw, omdat ik te veel zijstraden of te veel zeg, weet ik veel wat. En het is wel zo, ik heb het nu 2 seizoenen gedaan, ik kan het wel nog een keer doen. Weet je, ik kan wel zeggen van, nou weet je, dit is onduidelijk, kan je dat nog een keer vertellen, maar dan duidelijker, weet je, dat kan wel, ja. Maar ik heb geen tekst.
Nee. Fijn, gelukkig niet.
Ah ja man, dat is echt een verademing, is dat. Gewoon iemand...
Het is ook nog eens vrij snelle televisie. Soms heb je verstilde shots van films.
Ja.
En dan beuk jij er weer zo in. Ja. Dat is echt een heerlijk contrast. En daarom blijft het ook heel lang boeiend.
Ja.
En daarom is het ook heel erg om fragmenten van films te zien. Wat ik normaal wel eens lastig vind.
Ja, 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 ja.
Maar daar heb ik helemaal geen problemen mee nu.
Het is gewoon, het doet mij een beetje aan de old school zomergastenavonden denken. Daar leerde ik gewoon per avond, leerde ik daar 7 nieuwe kunst. Nee, ben je gek joh. Ik leer nu alleen wanneer iemand voor het eerst in zijn broek heeft gescheten. Toen hij een jaar of zeven was.
Ik heb nu al heel lang niet gekeken, maar er is iets veranderd. Ooit waren het namelijk de fragmenten waren de baas. Dus die en dan ging iemand uitleggen waarom die dat liet zien.
En vanuit zijn professie.
Ja, dus als een professor, en dat gebeurt nu dus eigenlijk vooral bij mensen die interessante beroepen hebben. Dus als er een of andere professor in de neurologie of zo komt en die gaat iets laten zien en die gaat dan uitleggen. En dan op een natuurlijke manier is die presentator ook daadwerkelijk geïnteresseerd in waar hij het over heeft. En dan krijg je gesprek over wat hij daar laat zien. Maar nu krijg je van, eigenlijk wil jij dus kinderen.
Ja,
oh,
ja precies.
Ja, sorry, maar daar is dat format niet voor.
Nee, dat is echt. Het is een beetje boomer gelul waarschijnlijk. Ja. Maar dat vind ik dan zo jammer. Bijvoorbeeld, ik kan me nog. Pierre Jansen. Was een van de allereerste zomergasten. Maar ook Jan Mulder kan ik me herinneren. Ja. Die je gewoon op een totaal andere manier liet kijken naar een voetbalwedstrijd of naar een kunstwerk of zo, weet je wel. Ik vond het een verademing. En ik wist niks van Pierre Jansen naar die uitzending. Ik wist wel
ik zeg ook altijd, ik vind dat je eigenlijk sowieso elk interview moet gaan over wat iemand weet of wat iemand kan.
Ja.
Dus als er dan een acteur zit, heb het dan over zijn vak en over hoe die dat doet en laat dingen zien die daarmee te maken hebben. Ik hoef niet te weten wat, hoe heet die, was dat ook weer, Tom Hofman over Sarajevo vindt, weet je, dat...
een heerlijk voorbeeld.
Ja, maar dat is gebeurd.
Ik weet het.
Zo erg vind ik van... niemand doet iets. Dus je vroeg, ja, maar wat doe jij dan? Ja, ik heb het er nu toch over.
Ik maak zwart-wit foto's.
Ja, precies.
Van die stad. Ja. Ik zag een interessant tweet van jou.
Oh.
Die zette mij aan. Jij gaf antwoord op deze vraag op Twitter. Jullie zijn 13. K kijk naar wie je nu... Nee, dit is, een ja. leer, dit is wat een leraar ooit tegen jou
juist,
heeft gezegd.
Dus de vraag was, noem iets wat een leraar ooit ja. tegen jou
ja,
zei.
Vraag, ja, precies. Wat heeft de meeste indruk gemaakt? En ja. jouw antwoord was, jullie zijn 13, kijk naar wie je nu bent. Dit is het laatste moment dat je nog kan veranderen. Als je nu niet meer verandert, blijf je zo de rest van je leven.
Ja,
dat was meneer
gezegd,
Grosvelte.
Ja.
Wat is dat? Vertel eens wat
de context waarom, was.
Nou nee, maar wat is er gebeurd? Is dat, heeft dat jou zo aangesproken dat je daarna nou, ja, ja, bent
ja,
gaan
ik
doen?
Kan me
dat,
ik kan me herinneren waar ik zat en hoe ik erover nadacht van... misschien is dat wel zo.
En wat dacht je toen? Wat wilde...
Toen dacht ik wel van, nou, maar misschien moet ik wel een beetje veranderen.
Ja, ja.
Nou, ik moet een beetje context geven, want dan wat de situatie was. Ik was 12 jaar en toen... ik had een hele hoge CITO-toets en al die dingen en ik kreeg hoog advies en zo. Maar ik had zelf bedacht dat ik naar de LTS zou gaan. Waarom, dat weet ik nog steeds niet. Het zou kunnen dat mijn vader was ooit timmerman, dus het kan, dat was hij niet meer toen, maar dat was hij wel ooit eerder. Dus ik zei van, ja, ik wil timmerman worden. En ik had van die ouders die zeiden van, als jij dat wil, dan moet je dat gewoon gaan doen. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan. Maar ja, ik was dat volledig niet, want ik kon dat helemaal niet. Ik kon helemaal niet timmeren. Ik was ook veel te slim voor die school. En het was, maar ik, in dat eerste jaar heb ik dus alleen maar lopen klooien. En toen zat ik in het tweede jaar, toen was ik 13. En toen was, toen was er een sociaal experiment. Dat uit de hele omgeving van Zomeren, want daar zat ik toen... Dat allerlei kinderen of jongens die van school gestuurd waren, die werden allemaal in die klas gezet en aangevuld door de lastigste mensen van het jaar daarvoor. En ik hoorde dus bij die lastigste mensen. En ik weet nog goed dat het toen, het werd aan mijn ouders gepresenteerd destijds. Als van, nee, dat zijn allemaal mensen die komen uit, die komen ook van MAVO's en HAVO's en zo. Dus die zijn allemaal wat slimmer. Dus dit is een klas die wat slimmer is. Nou, dat was dus één grote bende, was dat. Dat was echt een teringzooi. En ik kan me nog herinneren, er was weer zo'n les waarbij het helemaal uit de hand liep. En toen, weet ik, toen zei hij zo van, jongens, kijk nou even naar jezelf. Kijk wie je bent, weet je. Want, dit is het laatste moment dat je nog kan veranderen. Als je nu niet verandert, dan gaat het niet meer gebeuren, weet je. Toen dacht ik van, laat ik maar veranderen.
Waarschijnlijk was jij de enige die luisterde op dat moment.
Ik heb later nog een keer in de gevangenis gewerkt. En eentje die zat toen aan de andere kant, zeg maar.
Ja. Maar dat kwam dus echt binnen bij jou.
Mm-hmm.
Dat is ja.
Ja.
Ik heb de leraaropleiding gedaan.
Ja.
En toen stond ik hier in Amsterdam, deed ik een stage op de modevakschool. Ja. Dat heeft toen een soort... diepe indruk op mij gemaakt. Daar was het omgekeerd. Dus ik dacht van, nou weet je wel, ik ga gewoon gezellige les geven.
Ja.
En toen kreeg ik te horen van, nee, dat weet je wel, je gaat niet op ons experimenteren. Het is onze laatste, dat was echt dit is onze laatste kans, dat was tweede kansonderwijs, weet
oh,
je
God,
wel.
Ja.
Zo, geen gelul.
Ja.
Gewoon, jij gaat ons nu dingen leren, want wij willen, het is onze toekomst.
Ja.
Dat was eigenlijk het omgekeerde.
Ja, dat is wel grappig.
Maar ik vind het wel mooi... 13 jaar, dat is best jong om dan dat je dan zo binnenkrijgt.
Ja.
Hey, en wist je toen al vaag, wanneer wist je van ik ga deze kant op?
Ik moet heel eerlijk gezegd, ik was toen ik 13 was, had ik alleen maar een soort idee van nou, wat ik ook doe, ik ga toch wat anders doen.
Ja.
Ik word of popzanger of schrijver of weet ik wat. En ik dacht gewoon, ik word beroemd en dat soort dingen, dacht ik allemaal. Een beetje delusional.
Oh ja, wilde je beroemd worden?
Nee, ja wel, denk ik wel. Maar niet, gelukkig ben ik nooit daar heel erg mee bezig geweest. Is niet
hoe zag je dat voor je?
Ja, probeer ik terug te denken. Want ik geloof dat ik in die tijd ook profvoetballer nog wat tot de mogelijkheden vond behoren. ik had een soort van idee van ik ben bijzonder en dat gaat natuurlijk gewoon wel iedereen ook wel een keer zien dat ik bijzonder ben.
Ja, dat.
Ja. Ja. En,
Godverdomme, dat vind ik wel mooi eigenlijk.
Ja.
Dat zelfvertrouwen.
Exceptionalism, wat is het? Dus het was een beetje tijdverdrijf voor mij. Want ik dacht toen, ik ga niet werken daarna. Wat moet ik dan doen? In de bouw of zo? Nou, los van dat ik het niet kon, daar had ik ook helemaal geen zin in.
Nee.
Dus toen ging ik naar, wat ga je doen? Ja, iets met mensen, zei ik toen maar. Dus toen ben ik naar de MDGO gegaan.
Ben je mensen, mens? Ja.
Ben ik naar de MDGO gegaan. En dat is middelbaar dienstverlenen het gezondheidsonderwijs. Dus dan leer je met gehandicapten en zo werken. Dus ik heb, daar heb ik ook nog een stage gelopen bij geestelijk gehandicapten en dat soort dingen. Maar dat had ik ook niet het idee dat dat helemaal voor mij was. Maar op die school was een vak en dat heette audiovisuele vorming.
Ah.
En als je in, kijk, als je in Amsterdam opgroeit, dan is er altijd wel iemand die iemand kent. Of dan hoort gewoon, bepaalde dingen horen gewoon in je denkraam. Bij mij was het gewoon niet, filmmaker, dat was gewoon niet iets wat überhaupt in je opkwam. Dus toen langzaamaan begon het een beetje, ik weet dat toen filmacademie, die leraar toen, die zei filmacademie, ja dat zou ik ook wel willen. Dus dat moet je niet eens proberen. Dus toen ben ik naar Sittard gegaan en dat was een nieuwe opleiding, die heette audiovisuele productie, heette dat. En daar is het begonnen. En daar, toen ben ik, daarna wel aangemeld op de filmacademie, afgewezen. Ben ik naar België gegaan, ben nog een jaar daar gezeten. En toen naar de filmacademie in Amsterdam. Toen was ik ondertussen 23.
Toch even benieuwd, is zo'n filmacademie essentieel?
Nee. Nee, het is niet essentieel, maar het is wel de meest directe route. Het voordeel van de filmacademie is dat je je omringd wordt door mensen die ook helemaal van film houden. Dan ga je op de filmacademie ga je een beetje filmpjes spelen. En wat goed is van Amsterdam is dat je dat doet met mensen die ook daadwerkelijk willen worden. Dus een cameraman wil ook cameraman worden, geluidsman wil geluidsman worden. En
ambitieuze
zo.
Mensen.
Ja, en ook daadwerkelijk, want ik heb ook een jaar in Brussel gezeten en dan wilde iedereen regisseur worden. En dan sta je met een cameraman die eigenlijk wil regisseren en zo. Dus het zijn allemaal mensen die bezig zijn met wat ze willen doen. En het is ook zo dat als je op de academie zit en je maakt een film die interessant gevonden wordt, dan weet de rest van Film het Nederland weet dat ook. Dus mijn derdejaarsfilm was bijvoorbeeld een soort van hypeje op de school. En er waren gewoon bij die vertoning waren 3 producenten aanwezig die mij daarna de rand allemaal...
Dus goed voor je netwerk ook.
Ja, maar dat gaat dus allemaal... Ja, netwerk klinkt altijd zo lelijk, maar het is wat het is, ja.
En het is denk ik in de filmindustrie behoorlijk belangrijk om een goed netwerk te hebben.
Ja, maar het is dus geen must, want er zijn ook mensen, als Alex van Warmerdam, heeft geen filmacademie gedaan. Er zijn er wel meer die dat niet hebben gedaan. Pieter Kuipers heeft dat niet gedaan.
Werk je nog met mensen
van de filmacademie?
Uit die tijd?
Ja.
Die zijn er blijven plakken bij?
Mijn editor bijvoorbeeld, Job ter Burg, daar heb ik alles mee gedaan. Vanaf, je gaat pas in het tweede jaar ga je dan echt regie doen. En vanaf toen heeft hij al mijn films gemonteerd.
Was jij eigenwijs daar? Op die,
Oh jongen toch man. Ik ben ze uit de klas gestuurd. En, ik weet nog goed dat op een gegeven moment was het, dat is nu wel ook alweer 10 jaar geleden of nog langer, dat er ergens in mijn radioprogramma, dat was Judith Hertzberg. Judith Hertzberg gaf toen ook les op de academie. En ik kwam daartoe en toen keek ze zo naar me. Toen zei ze van het zijn altijd de lastigen die het... ik had toen een petje op en dat mocht niet van haar. En zei, je petje afdoen? Ik zei nee, weet je, dat soort dingen. Ja.
Maar zeg maar los van kleding en zo. Maar,
ik was ook super eigenwijs.
Ja, want dat had ik had laatst, dat trof mij zo. Ik had laatst een interview met Maxim Hartman. Die had gewoon constant ruzie met zijn leraar. Die zei steeds van, je kan me gewoon uitleggen hoe het vroeger gebeurde. Maar je moet me uitleggen hoe het in de toekomst...
Dat had ik ook.
Ja?
Ja, had ik ook. Ik ben de beste leraar die ik had, dat is Harry Kumel, daar heb ik nu nog contact mee. Dat is eigenlijk de enige goede leraar die daar was. En waarom was hij zo goed? Omdat hij gaf heel rigide les in de zin van dit moet je zo doen, dit moet je zo doen. Maar dat maakte dat je ogen open ging voor wat überhaupt de mogelijkheden waren van film, wat je allemaal kan. En het ding is, en dat heb ik altijd gehad, is dat als hij zegt dit moet je zo maar zo doen. Ja, dan wist ik ook toen wist ik wel altijd wel weer een uitzondering van iemand die het al anders deed. Zo, wacht, die deed zo en zo. En dan was het altijd, Martin, je bent weer lastig.
Ja, maar voor een regie is het ook best wel, is het ook moeilijk om dat les te geven. Kijk, als je een cameraman wil worden of knip. Of,
ja, klopt. Dat, is, dat editor, was toen ook altijd een discussie.
Die kun je echt leren. Dat kun je
dat is vakmatig iets. Nou ja, je kan bij regie kun je ook wel dingen leren hoor.
Hoe je met mensen om moet gaan bijvoorbeeld. Met
die waren les. Setgedrag, dat weet ik nog goed. We sloegen helemaal nergens op. Maar we hadden... ik weet nog goed dat wij op een gegeven moment... Een van de frustraties die wij op de academie hadden... was dat al die andere klassen... die hadden allemaal slow dingen. Bijvoorbeeld een heel simpel ding. Wat, met een lichtmeter, wat toen nog veel belangrijker was dan nu. Weet je, dan was het altijd meten is weten. Dat zeiden de cameramensen. Zeiden we, wij willen ook zoiets. Weet je. Wij willen ook gewoon iets dat gewoon concreet is. Wat je gewoon kan zeggen.
Ja, ja. Hey, als ik jou zo hoor praten, dan gaan we wandelen. Hè? Ja, mm-hmm. Als ik jou zo hoor praten, van, word ik eigenlijk, krijg ik steeds meer zin in geen genrefilm van jou, maar een hele persoonlijke,
ja, maar dat is
kleine,
een misverstand.
Mooie.
Dat is een misverstand. Een goede genrefilm, nee, is dat, een persoonlijke film.
Dat snap ik. Ja. Maar dat, in al jouw films zie ik Martin. Snap ik. Ja. Weet je wel, het gaat eigenlijk allemaal ook gewoon steeds over hetzelfde. Dat bewonder ik enorm. Maar gaat dat, naarmate je ouder wordt misschien, gaat dat nog een keer gebeuren? Drie mensen in een kamer?
Nou, dat is dus iets waar ik als maker niet heel erg in geïnteresseerd ben.
Nee,
ik hou van cinema en De meest pure vorm van cinema is waar de middelen tot zijn uiterste gebruikt worden. En dialoog is maar één van de middelen. En als je dus drie mensen in een kamer hebt, ja, ik bedoel, dat kan natuurlijk. Ik bedoel, ik heb heus wel dingen gezien die ik fantastisch vond.
Film nou van Lost for Dream met die afbeelding?
Dat vond ik afschuwelijk. Dat vond ik echt afschuwelijk.
Ja? Ja. Hoe heet die ook alweer?
Dogville.
Dogville, ja.
Vond ik een aanstellerige film, vond ik dat.
Ik vond het fantastisch.
Maar luister, als je nou kijkt, hè, het idee. Want als de mensen die het niet gezien hebben, dat is in een soort gymzaal, zijn allemaal dingen getekend op de grond.
Ja,
hè,
de kamers.
Brechtiaans noemen we dat dan.
Het is een soort toneel, zie je. En er zijn kamers op de grond getekend.
Precies, dus je kijkt gewoon door alle muren heen en er is eigenlijk niks van prop, alles is weg. Dus je stript het eigenlijk tot het... Als idee is dat interessant. Oké, welk moment vond jij dat iets bracht wat je op een andere manier niet had kunnen doen?
Nou, dat kan ik precies uitleggen. Ja. Ik zeg maar, alles zeg maar wat voor jou wat voor jou filmen en film interessant maakt, werd overboord gegooid.
Ja. Dus maar ik vraag het concreet moment.
Ja, nee, maar het voelde gewoon aan. Ja, dat ga ik je uitleggen. Ja. Dus het voelde aan alsof iemand, de regisseur in dit geval, zeg maar alle bombast en alle toestanden.
Alle speeltjes eraf gehaald.
Alle speeltjes. Ja. En ik moest dan heel even wennen aan dus dat ze ook zogenaamd een deur open deden. Ja. Herinner ik me.
En dat je dan
dus
wel heel flauw klik hoort.
Maar,
en zo,
maar na 5 minuten heb ik me overgegeven en kwam
ging
gewoon
met het verhaal mee.
Had ik ook. Ongelooflijk binnen.
Had ik ook.
Ja.
Ik denk dat dat... Ik denk dat ook had gekund als er wel ramen en deuren en dat soort. Ik geloof niet dat minder was. Er is maar één moment dat het daadwerkelijk iets meer was. Dat was een verkrachting en dan zag je mensen eromheen lopen. Ja. En dan kon je dus, op dat moment kon je dus de relatie tussen die twee dingen zien, omdat die muren er niet waren. Dat was het enige moment dat ik dacht van oké, nu brengt het iets.
Okay, nee,
voor de rest
nu
denk ik, ja, als dit gewoon als een film was gebracht, als zij daadwerkelijk op het einde door de modder was gesleurd. He, nu bleef ze ook de hele tijd maar heel mooi eruit zien.
Ja.
Als ze daadwerkelijk echt door de modder was. Ik heb voor de gein wat gezegd, ik ga hem remake als western. Want het zou een fantastische film kunnen zijn.
Ik snap nu wel wat je bedoelt. Ja. Jij vindt het eigenlijk gewoon juist die oplossing die hij heeft gekozen. Vind je heel art, is eigenlijk gewoon heel kunstmatig.
Ja, dat is het toch. Het is kunstmatig en dat kan niet.
Ja, nee, maar ik had het zeg maar, bij mij zit het toch gewoon zat. Nu, na dat verhaal van jou, omgekeerd in mijn hoofd. Dat ik dacht van, oh, je gooit alles overboord en dan gaat het echt alleen over emotie.
Ik vind die gedachte-exercitie eigenlijk al vervelend. In de zin van, alsof er iets mis mee is met al die. Weet je, je zegt van, je ontneemt hier alle trucjes en poeha. Maar dat is wat mij betreft de essentie van, weet je, als ik aan jou ga zeggen, jij moet iets schrijven, maar je mag alle woorden met elkaar niet schrijven. Zeg je, waarom mag ik alle woorden met elkaar niet schrijven?
Nee, dat snap ik. Maar
dat is gewoon flauw,
Maar ik ben gewoon, ik praat nu even gewoon als consument. Ik ben af en toe.
En ik praat als maker.
Ja, nee, dat snap ik. En ik zeg tegen jou als maker dat je niet altijd alles via een raam hoeft te schieten.
Nee, dat klopt. Je hoeft het niet altijd weer hetzelfde te doen.
Dat je denkt, alleen je doet die reflectie.
Ja.
Ja, weet je wel.
Je houdt niet van clichés, weet je. Als je zegt van, je moet alle clichés vermijden, dan kan ik in meegaan. Ik vind dat je clichés moet gebruiken en dat je ze moet veranderen. En dat je dat is weer wat anders. Maar natuurlijk, als je het is. Maar dat heeft volgens mij iedere kunstvorm, weet je wel. Ik bedoel, Bob Fosco was een vriend van me. En ja. die op een gegeven moment hadden ze hakkenbar. En dan had je Ruben van der Meer, die deed dan de zang. Ja. En die zei dan bijvoorbeeld, als die een Lutjebroek was, zei hij, hey, Lutjebroek, laat je horen. En daar werd Bob zo kwaad van, jongen. Dan zei hij, jongen, dat is zo fucking, dat wil je dat nooit meer doen. Dat kon je echt niet. Maar dat was natuurlijk Ruben die daar zanger aan het acteren was. Hè? Ja, dat precies, was eigenlijk wat hij aan het doen was. Ja.
Hey, maar het is om nog even terug te komen op mijn vraag. Ja. Dat gaat niet gebeuren.
Ik zeg niet dat het niet gaat gebeuren. Ik kan me ook voorstellen dat ik het. Nou, kijk bijvoorbeeld, ik vind Neil Simon een geweldige schrijver. En die heeft al hele goede toneelstukken geschreven. En ik zou me best kunnen voorstellen dat als ik daar aan die rechten, want ik heb dat wel eens geprobeerd. Dat ik het als gewoon voor de lol leuk vind om iets wat snel gemaakt kan worden. En dan zeggen van, nou weet je wat, dan doe ik dat. En dan kan ik het op die manier kan ik het maken. Maar als ik zelf denk van, nou waar ga ik de hemel mee in? Dan is dat niet...
Je bent dan echt het grootste gedeelte van je lol ben je dan kwijt. Gewoon.
Nou, er zit een lol in dat, hè, met wie ik dat doe. En dat is lollig. Maar dan denk ik niet van, nou, dit is de film die ik mijn graf mee in ga nemen.
Het is tijd om te gaan wandelen. We verlaten Café de Ster. En wij lopen over de Nieuwezijds Voorburgwal naar het Rokin. Twee import Amsterdammers en iemand die er alleen maar is geboren, op weg naar een zoete jeugdherinnering. En oh ja, ondertussen praat Martin gewoon door.
Is Amsterdam, is dat jouw stad?
Ja, dat is het. Ik moet altijd opletten, want jij bent geboren Amsterdammer en die gaan altijd heel vervelend doen.
Nee.
Want ik ben geen Amsterdammer, want ik ben er niet geboren. Nee. Maar ik voel me wel Amsterdammer. En ik ben hier ooit, toen ik een jaar of denk 8 of 9 of zo, gewoon als toerist gekomen in zo'n... Ik heb een foto ook nog dat ik in zo'n rondvaartboot stap. En ik kan me herinneren dat ik toen zei van, hier ga ik wonen.
Ja?
Ja.
Wat was dat?
Ja, wat ruiger en wat erger, alsof hier het leven is. Dat hier gewoon alles gebeurde.
Ja. Is dat nog steeds zo? Ervaar je Amsterdam nog steeds zo?
Ja, toch wel. Ik vind, ik ben niet van het soort dat vroeger was alles beter en weet ik wat allemaal. Ik denk toch wel dat er hier nog wel een soort ik heb wel het gevoel dat ik. Ik ben ook op een gegeven moment woonde ik ergens op de hoek van Bosselommer en de Haarlemmerweg.
Ja.
En er was gewoon te weinig mensen waren daar, vond ik. Dus ik woon nu op de Overtoom. Als ik naar buiten loop, dan loop ik gewoon het leven in. En dat heb ik nog steeds. Ja, dat heb je natuurlijk in andere steden ook, maar die ken ik niet zo goed.
Ja.
Misschien heb je dat al ergens anders ook wel. Maar ik heb het gevoel dat ik hier wel het soort mensen zie waar ik me bij thuis voel. Ja, dan moet je er niet over beginnen. Jij bent een Lutjebroek verhuisd,
toch? Tim is net weg uit Amsterdam.
Ja, die woont nu in Knurft, of hoe heet het? Plurk, wat was het?
Ja, Plurk. Plurk Noord. Plurk Noord.
Warmer Veer. Dat is op een gegeven moment denk ik, jongens, we moeten deze plek een naam geven. Dan bedenkt iemand Warmer Veer.
Nu ben je nog erger dan de echte Amsterdammers.
Ja.
Een import Amsterdammer die dan andere mensen gaat uitlachen dat ze de stad uitgaan. Ja. Heerlijk.
We lopen nu, dus laat ik het ook, mag ik iets persoonlijks jou vertellen even?
Nee, ja. We zijn een half uur verder straks.
Ja.
We lopen staan nu precies daar, waar we net langs liepen. Daar woonde mijn oom Wim.
Ja.
We lopen op de Nieuwezijds Voorburgwal, vlakbij het paleis. En hier heb ik wel gewoon...
Hier ben je ontmaagd.
Hier ben ik ontmaagd door mijn oom. Nou, dat was het eigenlijk.
Ja, nou mooi. Mooi.
Nee, oom Wim was, was in die tijd een junk. Zo heb ik Amsterdam leren kennen. Dus
wanneer was dat? In de jaren?
Ik was toen, ik ben 60 geboren, was ik een jaar of 15, 16.
Dus in de jaren 70 ergens?
Jaren 70 en toen was het, hij woonde boven een Chinees restaurant en daar gebeurde ook de meest krankzinnige dingen.
Maar dat was toen, in mijn beeld van Amsterdam was met name de jaren 80 een bende wat dat betreft, maar dat was toen ook al dus.
Toen ook, maar wat je bijvoorbeeld echt oude lullen praat is dat maar dan als je dan door de Warmoestraat liep.
Ja.
Helemaal alleen, weet je wel. Een dichtgetimmerde huis en dat soort shit. Ja. Dus dat is mijn Amsterdam, mijn herinnering. Ja. Ja.
Mis je dat?
Nee. Nee. Ik ben ook niet zo nostalgisch of zo. Mijn kinderen wonen wel allebei in Amsterdam. Ik merk wel dat die een soort...
Je bent eigenlijk niet zo nostalgisch. Ik vind jou juist heel erg nostalgisch.
Ja, nee, dat is waar. Ja. Maar niet naar Amsterdam.
Oké. Okay.
Weet je wel, die Amsterdamse leut. Dat, je herkent Amsterdammers eigenlijk wel altijd bijna even algemeeniseren. Gewoon in het buitenland als er iemand met een halve kip op zijn hoofd zit of een servet op zijn kop, dan is het een Amsterdammer. Ja. Daar kan je gewoon vergif op innemen. Ja. Ja, ik vind het wel spannend dit, Martin. We lopen nu echt naar een legendarische filmlocatie.
Ja.
Of ervaar jij dat helemaal niet?
Nee, ik zit meer. Ik maak me een beetje zorgen dat ik denk, wat was de hoek? Ik heb geen idee waar ze het nou precies opgenomen hebben, weet je. Ik kan me het nog wel herinneren, dat, want het is natuurlijk dat moment dat hij aan het fietsen is.
Dat die je auto.
Toets Tielemans hoort fluiten.
Ja.
Maar wat nou precies de hoek was, waar het nou precies was, weet ik niet meer.
Hey, maar dit vind ik dus al interessant. Nou, volgens mij wel, maar dit vind ik al even interessant, anders vergeet ik het. Jij weet dus al gewoon dat Toets Tielemans is die fluit.
Ja, dat is toch zo?
Ja. Ja, nee, ik weet wel dat hij die muziek heeft gemaakt, ja. Maar ik vind het... Ik
iemand vind kon het heel goed ook... fluiten, dat is de...
Ja? Ja. Los ook, ja.
Ja, geweldige fluitist. Ja, nee, echt.
Dat wist ik niet, dat vind ik al mooi. Want het gekke is, dat veel mensen denken altijd bij die muziek volgens mij...
Dat Paul Verhoeven aan het fluiten.
Nee, dat er een mondharmonica in zit, in dat fragmentje onder die fietsen. Maar dat is niet
nee,
zo.
Nee, dat is fluiten. Waar ik ooit met Rob Houwer, de producent, die iets wat megalomaan is en nogal graag ook de dingen naar zichzelf toe trekt.
Ja.
Maar die wel degelijk gewoon een heel erg grote invloed had destijds. Zelfs Paul Verhoeven geeft dat ook gewoon toe. Bijvoorbeeld, het was al die hele muziek, dat was allemaal zijn idee. In de zin van dat het dat soort muziek moest worden. Het was niet Paul, die vond dat maar ordinaire muziek. Je moet in die tijd, weet je al... Ja. Was dat gewoon dus toch wat volks. Hè? Paul die hield meer van de orkestmuziek.
Ja.
Hij heeft ook nooit meer iets gedaan wat erop lijkt qua muziek. Het was een beetje liftmuziek ook, weet je wel. Dus hij had die muziek opgenomen. En hij kwam terug. Hij zei, ja, het is helemaal kut. Het is allemaal helemaal niks. Maar toen het eronder zat, moest hij toch toegeven dat het werkte. Weet je wel?
Oh ja,
was, ja? Ja. Ja, maar dat is bij die film is heel veel dingen zijn... waar Paul gewoon absoluut helemaal mis zat en gewoon doorgedrukt door Rob. Bijvoorbeeld dat het helemaal handheld gedraaid is. Hè? Dat is allemaal best wel wild gedraaid. Want hij had het daarover gehad met Jan de Bond, dat hij dat ging doen. En op dag 1 wilde Paul de hele tijd maar dat ding op het statief zetten. En Jan zei, maar dat hadden we toch niet afgesproken. En op dag 2 wilde Paul, was het erom zat, en die wilde Jan de Bond ontslaan. En Rob Houwer zei niks ervan, weet je wel. We gaan gewoon zo door. En,
echt ontslaan.
Ja, dat wilde hij. Ja. Ja, hij wilde ook Rutger Houwer niet. Dat was ook Rob Houwer. Die Rob Houwer zei van, moet Rutger hebben. Hij zei, je kan toch die boer, die kunt toch geen kunstenaar laten spelen, zei hij. Ja.
Wow.
Ja.
Ja, heerlijk.
Ja.
En ongeveer hoeveel jaar later was het gewoon, zat hij in Blade Runner?
Oh ja, ook mooi. Rob Houwer, wat hij dus vertelde.
Deze boer.
Of dat nou waar is of niet, weet ik niet. Maar Rob Houwer zei dus ook dat hij had gezegd aan Rogier van Otterlo, die de muziek geschreven heeft. En specifiek het melodietje nu wat we in die scène horen. Is dat hij zei van, je moet gewoon een bekend nummer pakken en daar gewoon iets aan veranderen. En dan hebben mensen dat gewoon snel in hun gehoor. En nu moet je raden wat was volgens hem het nummer dat hij moest pakken. Want Rob Houwer beweerde ook dat hij het bedacht had, namelijk dat nummer. Ja.
Heel even een beetje uit...
Een beetje schuilen? Ja, oké, want ik moet ook gaan fluiten, dat kan niet met regen.
Ja. Even schuilen, het is ontzettend kloten weer nu.
Ja.
Hey, die hoek, dat vind ik ook wel interessant.
Nee, luister nou even, want je moet luisteren. Het is dus dit.
Ja.
Dat is het melodietje. Nou zing je... I'm singing in the rain.
Ja, verdomd ja.
Ja. Ja.
Oh, dat is mooi zeg.
En Rob Houwer zei dus dat hij dat bedacht had.
Echt?
Ja. Ja, je moet gewoon hem zingen in de rain nemen.
Maar dat heeft... Maar dus even voor de... Dus ik moet dus... Ik zie nu dit voor me. Dus Rob Houwer die zegt tegen de grote Toets Tielemans...
Nee, tegen Rogier van Otterlo. Want die heeft het geschreven.
Ja. Oh, die heeft het geschreven, ja. Oh ja, nou vind ik hetzelfde.
Ja.
Ja, nog erger misschien.
Ja.
En wat zei Rogier daarop? Weet jij dat ook?
Luister, als het waar is, dan heeft hij gezegd... Ja, dat is goed, meneer, want het is gebeurd.
Maar ja, ik weet niet of het
kan ook zijn dat hij dat zelf bedacht had. Het kan ook zijn...
In the rain. Ja, het is inderdaad wat goed zeg.
Ja. Nou, Soldaat van Oranje is ook zo. Dat is een ander nummer en andere dingen. Ja, dat is allemaal...
Allemaal gejat.
Ook wel jammer.
Ja, ik vind het allemaal wel mooi. Ik vind het wel...
Want het is gewoon dus zeg maar zo iets wat je dan heel enorm... Wat ik dan in ieder geval heel erg romantiseer, die scène. Dat is dan... Daar zit toch weer een commercieel motief commercieel onder.
Ja.
Zo van, doe nou gewoon een bekend liedje.
Ja. Nou ja, dat is wat Rob Houwer zegt.
Dat resoneert dan.
Het kan ook gewoon anders zijn. Het kan ook gewoon dat hij iets gemaakt heeft. En dat Rob Houwer zei, hey, het lijkt wel een beetje op Singing in the Rain. Ja. Dan ga ik gewoon even als verhaal
in de
wereld slingen. Ja? Ja.
Dat is niet uitgesloten bij Rob
Houwer.
Nou,
bij Rob Houwer is dat zeker niet uitgesloten. Ja.
Nee, bestuimd. Volgens mij hier.
Volgens
mij was het hier zelfs.
Jij zegt het.
Voor mijn gevoel is het gewoon aan de overkant.
Dat is Geltema.
Aan de overkant. En dan daar... Rijdt ongeveer ter hoogte van de Hudson Bay, rijdt die auto volgens mij rechts in een pand. Maar leg gaan gewoon uitleggen, Martin. Nou, we staan op het Rokin.
Nou ja, het is het opperste moment van geluk van die twee, toch? Dat is de verliefde dan dat.
Monique van de Ven.
Monique van de Ven en Rutger houden. Monique van de Ven zit achterop en Rutger die zit voorop. Ze hebben een ijsje volgens mij ook, als ik me kan herinneren.
Bosbloemen,
oh ja, ze is nou net getrouwd. Mevrouw, ik ben getrouwd. Dat zegt ze. Ja. Nou, wat het uitstraalt aan alles, hè, is... de stad is van ons, weet je, en de wereld is van ons. Dat is wat er zo ontzettend goed aan is. Maar wat er dan ook nog is, denk ik, waardoor het ook nog zo klassiek is geworden en zo, is dat, ja, Nederlandser dan dat wordt het niet. Weet je wel, twee op de fiets ik heb dat ook...
Het is ook Amsterdam in een notendop of zo.
Ja, absoluut. Het is een soort van... We hebben niet zo heel erg veel echte iconische beelden in de Nederlandse film. Maar dit is er wel één, weet je. Dat je echt... ik heb ook, toen ik Schnitzelparadijs maakte, helemaal aan het einde, heb ik ze ook expres op een fiets gezet. Omdat ik een soort beeld... Dan heb ik ze ook nog tegen de tulpenachtergrond laten. Ja, maar anders was het een Marokkaan. Weet je, dat was het nieuwe Nederland. Ja. Ja, dat was... ik weet niet meer of ik toen... Ja, ik heb wel vast wel ook al aan Turks fruit gedacht toen.
Maar snap jij de beslissing ook om het Rokin te nemen? Want zit daar iets filmtechnisch achter? Dat het een soort...
Ja, weet je...
En ik wil nog iets vragen. Ja. Hoe gaat dat dan qua toestemming vragen en zo? Dat vraag ik me dan... Hebben ze die hele straat afgezet?
Ja, die hebben ze wel af moeten zetten. Ik wou net zeggen, heel vaak heeft dat daarmee te maken.
Ja.
He, of het er überhaupt kan, weet je wel. En ik denk dat in die tijd dat wel redelijk makkelijk te regelen was om die straat
vrij te krijgen. Vind je dat goed gedaan?
Ja, ik vind dat goed gedaan. Ja.
Het ziet er volledig geloofwaardig uit.
Ja. En die auto die er langs rijdt en zo, dat moet allemaal geregisseerd zijn, weet je. Dat is iets
wel goed.
Ja.
Dat was gewoon omdat hij toevallig langs reed, Nico.
Ja. Nou ja, dat soort dingen gebeuren wel.
Het
verschil tussen jou en mij, denk ik, is dat jij vindt dat soms vervelend om te horen, denk ik. Omdat hij dat demystificeert iets. En ik vind dat juist goed. Nee, ik vind dat juist dat ik denk, ja, maar dat heeft dus iemand bedacht.
Ik ben niet zo naïef, maar ik had wel gewoon... als die auto dan Rutger Hauer, zeg maar... dat die auto dan zo... Naar rechts.
Dat zou kunnen.
Hij rijdt ergens tegenaan. Toen dacht ik van, oh, dat snapte ik natuurlijk. Maar verder vind ik het er gewoon heel goed uitzien.
Nou, het zou kunnen dat ze dat ook niet helemaal...
zie je, dan ga je al terug.
Nee, dat kan.
Nee, maar dat lijkt me wel stug. Want dan zie je altijd mensen kijken zo van, oh, het gebeurt er.
Nou ja, maar er zijn mensen, films waarin dat gebeurt. Waarin je dat ook ziet als je goed kijkt.
Een handheld-registratie. Zou dat inderdaad wel kunnen. Dat je gewoon even, ga maar fietsen. En die auto's fietsen achter je. Het zou kunnen, een soort guerrilla-actie kunnen zijn.
Ja, het zou kunnen. Ja.
Maar tegenwoordig kun je in Amsterdam niet makkelijk, denk ik, op een gracht even
gaan filmen. Nee, want het was op een gegeven moment heel erg moeilijk. En toen hebben ze hier een of andere meneer aangesteld die dat dan... maar je moet dat allemaal enorm ambtelijk, moet je dat heel ver van tevoren aanvragen.
Er kwamen wel een paar films achter elkaar, hè? De Bodyguard.
Oh, hier, ja, die Amerikaanse film. Ja, nee, maar er wordt altijd in Amsterdam wordt overal gedraaid. Dat is nog steeds filmstad nummer 1 in die zin. Ja, ik heb genoeg meestal niet in Amsterdam gedraaid, heel weinig maar. Een paar scènes, maar weet je, het heeft ook met te maken dat bijna heel de Nederlandse filmwereld woont hier. We zijn natuurlijk ook een beetje van de centjes. Dus als je weg moet, dan is dat reistijd. En dat gaat voor je draaien.
Ik vind het wel heel erg als je wel eens in buitenlandse films of series Amsterdam ziet. En het is niet Amsterdam. Maar dat zie je namelijk meteen.
Sterker nog, je hebt het in Nederlandse films. Je zit Amsterdam. Dan zitten we gewoon onder de gracht. En dan zitten we in één keer in Utrecht. Do Not Disturb van hem kijkt. Dat is dan internationale film. En dan reizen zo. En dan zijn ze in één keer daar en daar. Maar dat vind ik ook wel goed van Dick. Dus gewoon de enige... filmmaker die echt scheid heeft aan Amsterdammers, weet je, want niemand, voor de rest weet toch niemand dat.
Naar Rutger. Vind jij het is dat?
Rutger.
Ja, Rutger.
Ja, we mogen Rutger zeggen toch?
Ja, nu wel. Hij is toch dood.
Ja, precies. Ja.
Maar die, ik zit me. Zou jij als regisseur hem aanwijzingen geven hoe je op een fiets moet zitten? Bijvoorbeeld, hij doet het ook, weet je. Hij rijdt wel te gek. Hij rijdt echt goed.
Ja.
Denk je dat Paul daar iets over gezegd heeft?
Dat zou kunnen. Precies. Want hij zit trouwens ook wel heel goed en recht. Ja. Maar ik denk eigenlijk dat dat niet nodig was. Want ik vind Rutger wel iemand die dat gewoon zo doet.
Die het ook snapte.
Ja, precies. Ja, dat denk ik. En die weet gewoon wat hij daar op dat moment aan het doen is. En wat voor iemand dat hij speelt. En wat de uitstraling moet zijn. En dan, maar Paul is op zich ook wel van het voordoen, weet je wel. Dus het kan ook wel dat hij het gewoon even die fiets pakte en zei van, dan ga je zo. En dan.
Ook in die scène, maar ook in de hele rest van de film, hoe kreeg hij Monique van der Ven zo naturel?
Ik denk dat toch, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vind Paul, zoals ik het kan inschatten, vind ik niet, hoe zeg je dat, de meest precieze, eigenlijk in sommige dingen. Hij is niet zo heel erg van de op motivatie regisserende regisseur volgens mij. Hij is erg bezig met hoe iemand beweegt en hoe die dat soort dingen doet. Dus het is heel erg een acteur wat hij met zichzelf, wat hij zelf meebrengt, wat zijn niveau. Als je kijkt naar Turks Fruit, waar je dat dan in ziet, vind ik. Als je heel goed kijkt en heel kritisch kijkt. Ik vind het een van de beste Nederlandse films ooit. Maar als je kijkt, er zijn sommige van die bijrolletjes. Die vind ik allemaal net even wat minder gespeeld. Want dat zijn dan toch acteurs die net niet dat talent hebben van de hoofdrolspelers.
Ja,
weet
dat
je
klopt. Ja.
Dus weet je wel, wat is op een gegeven moment zo. Met die. Maar Bas zit de week en met die met dingen klein, weet je wel. Ik voel me verdomme net een koe. Weet je, dat is niet het beste stukje uit de film.
Ja. Het begin.
Ja. 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 Het heeft ook vaak met budget te maken gewoon. Dat je maar een paar mensen veel geld...
Ook gewoon met waar je interesses liggen. Paul is volgens mij ook veel meer in ideeën en in verhalen geïnteresseerd dan in karakters bijvoorbeeld. Of personages moet ik geloof ik zeggen. Maar het is...
Hoe ga jij daarmee om in jouw films met de iets kleinere rollen? Geef je die...
Ik ben er heel zeikerig in. Ik ga niemand op de set hebben die ik niet van tevoren... Kijk, wat er gebeurt is, je begint bij de hoofdrollen en dan op een gegeven moment komt de dag komt dan steeds dichterbij. En dan kan het zijn dat een rolletje nog niet ingevuld is. En dan zeggen ze altijd van, daar kan je toch wel een figurant voor nemen. En dan zeg ik altijd, nee. Op het moment dat er iets specifiek geschreven staat, al heeft hij geen tekst, I don't give it, dat moet gewoon een acteur zijn. En op een gegeven moment heb je minder geld. En dan zeg je, dan moet je nemen dan een edelfigurant. Dat is natuurlijk bullshit, dat is gewoon een figurant. Maar dan zeg ik, oké, dat is goed. Maar dan ik wil dan van tevoren, ga jij met de camera, ga je erheen en laat je het hem doen. En ik wil het zien dat hij het doet van tevoren, zodat ik niet... Want het is niks zo vervelend als op de dag zelf staan en dat het dan niet goed is. Weet je, dan sta je godverdomme een uur op iemand die de deur open doet, sta je dan te doen. Omdat hij dat normaal kan doen, weet je wel.
Handvat, gebruiken.
Ja. En dat kost veel meer geld uiteindelijk.
Ja, precies. Dan kun je ook al terugkaatsen. Ja, dat is goedkoper. Ja, dat is goedkoper. Nu ja. Maar dan,
Weet je wat ik ook zo'n mooi detail vond? Dat er gewoon keiharde reclame in die...
Turk
zijn. Nou ja, je hebt...
Je kent dat Durex verhaal. Of
Batavus.
Ook.
Je hebt gewoon een short.
Maar kijk, Durex verhaal. Dat is nog leuker.
Nee, vertel.
Nou, dus op een gegeven moment heb
maar je... Laten we eerst even uitleggen wat we bedoelen. Ja. Ze rijden met die fiets hierover. Ja. Dat er ook in. En pas als iemand zegt, je moet eens kijken. Weet je wel, dus zit er gewoon een short. Nou, ik denk van een seconde of...
Dat weet ik niet meer.
Twee, drie. Nee, zie je gewoon alleen maar het heel groot Batavus in beeld.
Ja. Jaren later zijn ze naar hem toegegaan. Hebben ze gevraagd van de beroemde props uit Nederlandse films.
Ja.
En ze zeiden, heb jij die fiets nog? Want willen we graag die fiets. En toen zei Rob, dan koop je toch een andere fiets. Ik zeg wel gewoon dat het die fiets is hoor. Dat is goed.
En dat was ook met de zakkende naald naar de plaat.
Ja. En dus Durex. En nou komt hij. Ja, daar is het leuke verhaal.
Vertel.
Durex, op een gegeven moment dan gaan ze dan gooit ze zo'n hele pak condooms. Zo van, wij gaan enorm neuken. Ja. En dan krijgen ze een shot van, al die ja. Durex dingen. En toen heeft er op een gegeven moment, Rob Hauer heeft dus een journalist uitgenodigd, een etentje. En die wist niet waarom, maar hij komt daar, dan gaat het etentje en zegt, wat is dat dan? En toen zei hij, nou, ik zal je zeggen waarom. Jij hebt namelijk in jouw stuk geschreven, het is een schande, want er zit gewoon Durex reclame in. Hij zei, ik had ruzie met Durex, ze zei, niemand ziet dat. Ik zei, ik heb jouw recensie erbij gepakt en ik heb gewoon mijn geld van Durex gekregen.
die man zag gewoon, die herkende.
Ja.
Ja, die... Ja, als we naar jou over Rob Hauer praat, begin je wel meteen met een big smile.
Ja, maar Rob is gewoon, ik ben heel van die oude lui ben ik ook ben met gelullen. Rob die wilde dat ik Soldaat van Oranje 2 ging doen. En ik heb heel lang gewoon gedaan alsof ik dat ook ging doen, omdat ik gewoon met al die verhalen en zo.
Gewoon urenlang lunchen met Rob Hauer.
Ja, precies. Ja.
Zou jij die sluikreclame aandurven?
In Schnitzelparadijs moest ik een spits, weet je wel, dat was toen nog een krant, moest ik een spits in beeld brengen, want dan zouden zij gratis reclames afdrunken. Dus ik had dat gedaan, maar ik had iemand in beeld met een spits staan in die keuken, maar die stond een beetje op de achtergrond. Dus toen werd ook hetzelfde verhaal, spits zei, nee, maar dat is niet goed, dat hadden we niet afgesproken, moet in beeld zijn. En ik, shit, hoe gaan we dat oplossen? Maar toen was net die clip van Wat wil je doen zou uitkomen. Ik zei, nou, weet je wat, ik ga gewoon zorgen dat iemand gewoon die spits gewoon in beeld houdt. En toen zeiden ze van, ja, maar dat lukt je toch nooit? Want al die rappers en zo, die gaan dat toch niet zomaar een spits in beeld houden? Ik zei, nou, weet je wat je doet? Zet gewoon Willy Wartaal is een baas groot op de voorkant van een spits. Moet jij eens opletten of dat in beeld gaat worden. Als je nou die clip ziet, zie je gewoon niet. Zie je maar zo heel groot met Willy Wartaal is een baas. Er staat een heel groot spits boven. Ja, ja.
Wat verdomme.
Mooi.
Hey, over Rutger Hauer gesproken. Van, jij was, ik heb jou ook toen gezien in die... Toen hij overleden was, dat we met z'n allen bij De Wereld Draait Door zaten en zo. En is die legendarische status van hem, is die terecht, ook als je kijkt naar zijn latere werk?
Nou ja, het ligt eraan hoe je zijn status ziet. Kijk, het is in Nederland zou het kunnen dat we doen alsof het Robert De Niro is. En dat is natuurlijk niet zo, in de gezin van status, internationaal, dat heeft hij niet. Maar... hij is wel echt gewoon de beste filmacteur, denk ik, die we ooit hebben gehad. En het is wel echt iemand, weet je. Het is gewoon, als je weet dat toen, ik ben even de schrijfster kwijt, maar hoe heet dat boek ook alweer, Interview with the Vampire geschreven werd. Ja. Ja, zij stond erop dat Rutger Hauer die hoofdrol ging spelen. Alleen, was tegen de tijd dat ze het gingen maken, was hij sowieso te oud, weet je wel. Maar, en er zijn heel veel... mensen in de filmwereld, ook internationaal, dit Rutger Hauer is wel echt gewoon, het is iemand. Weet je? Ja. Dat heeft wel alleen het klopt wel dat hij met name, wat hij niet kon, waarschijnlijk, is scripts lezen. Dus hij had een hele slechte hand van, dat was ook misschien omdat hij op een gegeven moment, toen hij heel hard ging in Amerika, vond hij het, wilde hij eigenlijk gewoon de verkeerde soort films. Hij wilde zijn naam boven de titel hebben, toen ging hij verkeerde films doen en... dus ja, was... dus het is ook legendarisch welke films hij nee op heeft gezegd, joh. Dat is helemaal...
Maar het is ook wel interessant, jij dus als hij dan, voor de fans of zo in een verkeerde film zat, dan was dat omdat jij zegt gewoon, hij had moeite met het beoordelen van wat...
Ja, kijk, dus op een gegeven moment was het natuurlijk ook financiën, weet je. Dan werd hij gewoon voor dingen gevraagd en zei hij gewoon ja, dat geloof ik ook wel. Maar er is een moment geweest dat hij, dat we in ieder geval Nederland dachten dat er meer in zat. Na Blade Runner was hij echt wel gewoon groot. En toen heeft hij gewoon een aantal keuzes gemaakt die verkeerd zijn. Maar dat gebeurt heel veel. Hè? Ja. Als je kijkt naar bijvoorbeeld... waarom is Tom Cruise? Waarom is hij nou zoveel groter dan al die andere mensen? Is hij nou de meest getalenteerde? Nee, hij weet gewoon precies... hij heeft waarschijnlijk een heel goede agency. Dus hij weet de mensen die dingen voor hem lezen en zo. Hij zelf heeft gewoon een hele goede neus voor wie zijn de mensen die talent hebben. Wat zijn de films die mensen willen zien. Maar hij is ook heel erg bezig met relevant blijven op commercieel vlak. Weet je? Dat is gewoon wat zijn ding is. En, maar als je... je moet ook gewoon net mazzel hebben met wat aanslaat en wat niet aanslaat. Alleen als dat een aantal keren achter elkaar misgaat... kun je wel denken van, nou, hier dit is geen toeval.
Ik vind het ook prima, hoor, weet je wel. Ja. Gewoon, weet je gezeur ook allemaal.
Maar jij zegt, een paar grote dingen afgeslagen ook daardoor. Rutger Hauer.
Ja, Rutger Hauer.
Wat is de grootste fout.
Nou, de piano zou die rol die Harvey Keitel speelt, daar zou hij voor gevraagd zijn. Hij zou gevraagd zijn door Tarantino voor die rol die uiteindelijk door Robert De Niro en Jackie Brown. En dat snap je ook, hè? Want hij was degene die al die oude sterren trok. Dus Rutger Hauer, hè, heeft Tarantino over zijn hele geheel. Maar Tarantino heeft ook ooit in een film gespeeld waar Tarantino, wat was die executive producer, was voordat hij bekend was. Iets met Midnight, nog iets of zo, weet ik veel. En het verhaal gaat dus ook dat Tarantino toen alle dialogen herschreven had. Alleen dat Rutger Hauer weigerde om zijn dialogen
Weet
je? Dus,
jij vindt Tarantino toch een hele slechte acteur?
Ja, dat is het toch ook? Het is geen goede acteur. Nee. Vind jij hem wel een goede acteur?
Nee, helemaal niet. Maar ik vond het wel bijzonder dat jij gewoon ook als mederegisseur gewoon dan zegt van kijk, dit is een collega van me, maar hij kan niet acteren.
Spelen, nee. En hij wil het wel heel graag.
Ja.
Nou ja, maar
waar zit hem dat in? Wat vind je slecht aan hem?
Nou ja, ik geloof hem gewoon geen meter. Dat is het gewoon. Ik heb altijd het idee dat je ziet dat hij zo heel blij is dat hij erbij mag zijn. Weet je? En dat is,
nog even.
En dan gaat hij dan in één keer in Australië spelen. Dat is ook zo raar. Weet je? Ja. Dat is een beetje raar. Hey. Ik vind het ook wel tof dat hij doet eigenlijk. Weet je? Ja, want niemand vraagt hem. Hij heeft een paar dingen.
Natuurlijk ook een beetje een running gag. Ja. Ja. Wanneer komt hij opduiken?
Ja.
Hey, even jij als. Als topregisseur wil ik gewoon aan jou vragen gewoon dat verhaal, hè, van Rutger Hauer. Ja. Daar hebben we het over. We staan op het Rokin. Rutger Hauer die is dat verhaal blijven vertellen dat hij die duif die in Blade Runner opvliegt,
ja,
dat heeft hij verzonnen.
Ja.
Hoe zou jij daar, als dat waar is, hè? Ja. Want als dat waar is, hoe zou jij daarmee omgaan? Dat iemand dus, dat is zeg maar gewoon het beslissende moment in de film.
Ja.
Daar komt alles bij elkaar. En dan zegt dus, is die film klaar? En dan zegt je acteur daarna.
Dat is mijn idee. Ja, maar als dat zijn idee is, dan is dat toch ook geen probleem. Het zou veel erger zijn als het niet zijn idee is. Hè? Dus stel je voor dat er iemand zegt, ja, dat heb ik bedacht.
Maar jij zou daar niet van balen?
Nee.
Nee?
Nee.
Oh, dat is dan
nee.
Wel.
Nee. Want dat zijn juist de leukste momenten tijdens het film maken. Ik vind op de set vind ik sowieso. Ik ben een van die regisseurs die het heel leuk vindt op de set. Er zijn er niet zo heel veel van. Ja. Maar wat zo goed is als jij gewoon alles goed doet tot aan het draaien toe, dan gaan dat soort dingen komen. Waarom? Omdat je hebt de juiste persoon in een rol die mooi geschreven is. En wat er gebeurt met een goede acteur is dat wordt een soort bewaker van, die gaat helemaal nadenken over waar het over gaat. Ja. En die komt dan met dingen.
Ja, dat snap ik
wel. Om een voorbeeld te noemen, dat is heb je Oorlogswinter gezien? En dan helemaal het einde. Dan, dat gaat over dat die jongen dat die. Wat ik net zei, hè, dat hij zijn oom doodschiet. En dat is, dan zie je hem staan helemaal aan het einde. En je ziet gewoon die jongens veranderen. Daar is het kind eigenlijk uit. En dan komt hij helemaal aan het einde. Staat hij dan. Dan komt dat andere jongetje komt. En die heeft zo'n speelgoedding. Want ik heb dat helemaal opgebouwd. Met speelgoed. En dan komt hij. En die komt met zo'n zwaaiend. Zo'n buis waar je geluid uit komt. En in het script had ik staan. Hij probeert te lachen, maar het lukt niet. En dat was het einde. Dat was eigenlijk een soort heel pretentieus ding van mij. Waarmee ik dan vertel van hij zal nooit meer hetzelfde worden. Maar wat er gebeurde was dit. Martijn Lakenmeijer was de eerste rol. En die was, toen hij zelf bij ons kwam, was dat ook gewoon een heel bleu ventje.
Die ontwikkeling door.
En die heeft die hele ontwikkeling meegemaakt. En dat was ook het laatste wat wij draaiden. Dus hij kende het karakter. Hij wist precies wat we gedraaid hadden. En hij had dat zelf meegemaakt. Dus ik, godzijdank, heb ik niet precies gezegd wat hij moest doen. Dus ik zei hier. En ga zwaaien. En probeer te glimlachen. Maar ik had niet gezegd dat het hem niet zou lukken. Dus hij ging met dat ding. Ging staan te zwaaien. Hij gaat glimlachen. En die glimlach breekt door. En het gaat gewoon. En het wordt echt een glimlach. En dat ontroerde mij zo. Omdat ik dacht, ja, fuck het met mijn eigen ideeën. Ja. Hij heeft het gewoon gespeeld. En hij beslist dat wel gewoon
gebeurt. Oh, ja, mooi.
En in één keer werd het een soort gek sprankje hoop aan het einde van die film. Waarmee ik nog steeds denk dat hij daardoor zo goed in Amerika en zo deed. Maar dat was niet mijn idee. Dat was zijn idee. Hij deed dat.
Nee, dat snap ik.
En dan moet je dat omarmen, vind ik. Slechte regisseur zou zeggen, fout opnieuw. Weet je?
Maar dan nu. Nog even terug naar Blade Runner. Ja. Vind jij dat ook een goed idee? Ik vind het namelijk een heel slecht idee.
Ik moet je eerlijk zeggen. Dat
die duif.
Ik vind het, ik snap als je het zo zegt dat het een kitschy ding is. Maar ik heb die film gezien voor het eerst toen ik. Die film die gaat over inderdaad cyborgs in de toekomst.
Ja.
Die hebben namelijk een maximale levens. Dus wat gaat Rutger Hauer en die hele groep. Die wil eigenlijk gewoon dat eraf gehaald wordt. Die willen niet dood.
Nee.
Dus. Hij ontmoet ze, maar hij moet God eigenlijk, weet je wel. Allemaal. En aan het einde staat hij op het randje van dat hij bijna sterft.
Ja.
En dan net op dat moment, dan is degene die hem dood moet schieten. Wat hij op dat moment denkt dat de mens is. De grote vraag, is hij dat wel of niet? Maar oké, hij staat daar als een mens, dat is Harrison Ford. En hij redt dan het leven, van Harrison Ford. Omdat hij op dat moment gewoon meer van het leven houdt dan van wat dan ook. En dan gaat hij zitten, dan knielt hij, hè? En dan zegt hij, I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All these moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. En dan heeft hij dus een duif heeft hij vast en ja. Die laat hij los en dat vliegt dan de lucht in als zijn ziel die weggaat. En ik was 14 of zo. Die dat, ja, dan, dat is dan geen kitsch. Dat is dan gewoon, dat komt dan keihard binnen.
Ja, maar niet als regisseur.
Ik op dat moment had gezegd... Ja, dat gaan we doen, dat is geen kitsch, dat weet ik niet. Maar dat zou dan slecht zijn geweest van mij. Want het werkt in die scène, vind ik heel goed. Maar wat nog mooier is dus, is dat hij niet alleen die duif heeft bedacht. Hij heeft bedacht, all these moments will be lost in time like tears in rain. En dat is een fucking briljante zin.
En heeft die Ridley Scott dat bevestigd?
Ja, maar zelfs dat wil nog niet zeggen dat het waar is. Maar het schijnt dat hij dat bedacht heeft, ja. Ja.
Bijzonder.
Er wordt ook gezegd dat hij het hele ding bedacht heeft. Zo. Ik heb het er al met hem over gehad. Toen ging hij ook vertellen dat hij dat bedacht had. Zo. Ja? Ja, ja,
ja. Ja, gewoon geloven dan, ja. Toch? Ja.
Zou kunnen. Ja.
Het is het gewoon zo, jongens. Ja.
Ik denk dat het ook zo is. Ja. Weet je, dat is het ding is altijd
wel
van wat is het ook weer? When the legend becomes truth, print the legend. Ja, ja.
Maar dat is toch mooi, want we staan nu op de plek waar hij
fietsend
waar hij eindelijk die stretchbroek uit mocht doen en niet op een paard hoefde te zitten. En dan uiteindelijk en wij staan nu zeg maar geëmotioneerd over een glansrol in een. In een legendarische film te praten,
tuurlijk,
toch?
Absoluut, ja,
Blade Runner. Wat vond jij van die laatste, Blade Runner?
Ja, die viel mij dan weer tegen. Die vond ik...
Mooie kleuren.
Ja, dat. Maar ik vond hem wat statisch en wat saai. En wat, wat pretentieus ook. Misschien als ik hem nog een keer zie dat hij me beter bevalt. Maar ik vond hem ook gewoon traag.
Ja. Ik zag hem voor een tweede keer. Toen vond ik hem veel beter.
Ja, nou, dat zou ik me kunnen voorstellen dat mij ook gebeurt. Ja.
We zijn er wel, Martin.
Mooi.
Ja?
Ja.
Hij kan zo door, hè? Dat weet je.
Ja, nee, dat weet ik, ja. Spaar het voor de televisie.
Ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het wel leuk.
We zijn, ik vond het heel erg leuk. Dank je wel. Ja.